Well, good evening.
Goedenavond.
It is a joy to be with you.
Het is een vreugde om hier met jullie te zijn.
Let me begin by thanking those of you who prayed for me.
En ik wil beginnen om degenen die voor mij gebeden hebben te bedanken.
Just about a week before I was due to leave, I came down with a severe cold.
Een week geleden, toen ik op het punt stond te vertrekken, toen was ik heel verkouden.
Then because of the constant coughing, I sort of put out my back.
En door het hoesten, had ik ook mijn rug een beetje verrekt.
And I came very close to canceling the trip.
En ik wilde bijna de hele reis afzeggen.
But thank you for your prayers. God is faithful.
Maar ik wil jullie danken voor jullie gebeden, want God is trouw geweest.
And we are here.
En we zijn hier gekomen.
My wife is with me on this trip.
Mijn vrouw is meegekomen op deze reis.
I tell people when she behaves, she gets to travel with me. When she doesn't, so no.
Ik zeg vaak tegen mensen, als ze zich goed gedraagt, dan mag ze mee op mijn reizen, en anders niet.
My wife and I have been married now 53 years.
Mijn vrouw en ik zijn nu al 53 jaar getrouwd.
We met in Bible College.
We hebben elkaar ontmoet op de Bijbelschool.
And when the Bible College finished, we got married.
En toen we klaar waren met de Bijbelschool, toen zijn we getrouwd.
We had a two-week honeymoon.
We hadden 2 weken lang een huwelijksreis.
And then we drove from Minnesota out to New York City to work with David Wilkerson.
En vervolgens reden we met de auto van Minnesota naar New York City om met David Wilkerson te dienen.
And after we were there at Teen Challenge for a period of time.
En toen we daar een tijd hadden gediend met de Teen Challenge.
One Sunday afternoon I was asking myself a question.
Toen stelde ik mezelf op een zondagmiddag de volgende vraag.
The question was, why is the world still unevangelized?
Ik stelde mezelf de vraag, waarom zijn er nog steeds delen van de wereld die niet bereikt zijn door het evangelie?
We had graduated from a school that had a strong emphasis on missions.
We waren op dat moment afgestudeerd aan een Bijbelschool die heel erg de nadruk legde op zendingswerk.
And we were preparing to go as missionaries.
En we waren bereid om als zendelingen uitgezonden te worden.
And so that question was a very relevant question.
Dus die vraag was voor mij heel relevant op dat moment.
What is wrong with the gospel?
Wat is er mis met het evangelie?
2000 years have gone by since the death of Christ.
Er zijn 2000 jaar verstreken sinds de dood van Christus.
2000 years since the outpouring of the Spirit on the day of Pentecost.
2000 jaar verstreken sinds de Heilige Geest werd uitgestort op Pinksteren.
And yet seemingly year after year we get further and further behind.
En toch lijkt het alsof we jaar in jaar uit meer achter gaan lopen op het werk wat zou moeten plaatsvinden.
And as a result of that question.
En door deze vraag.
The Lord began to unveil to me.
Begon de Heer mij te openbaren.
One of the reasons why.
Wat de reden was waarom dat zo is.
And over the last 53 years I have not changed that reason.
En de afgelopen 53 jaar is die reden niet veranderd geweest.
And the reason being that we have a faulty presentation of the gospel.
De reden is dat wij het evangelie verkeerd presenteren.
We do not fully understand the reason that Jesus Christ died.
We begrijpen ten diepste niet wat de reden is waarom Jezus is gestorven.
It's a false concept of why Christ died on the cross.
We hebben een verkeerd idee van waarom Christus stierf aan het kruis.
The cross, as you know, is the very core, the very crux, the very foundation of everything that we believe.
Het kruis is het centrum, is de kern, is het fundament van alles wat wij als christenen geloven.
And if we fail to understand the cross.
En als we het kruis niet begrijpen.
Then ultimately we fail in every area of the Christian life.
Dan begrijpen we uiteindelijk niets van welk gebied van het christenleven dan ook.
The cross is God's means of restoring man back to his original intention.
Het kruis is de manier waarop God de mens weer wil herstellen in zijn oorspronkelijk doel met de mens.
The cross is God's medicine for man's sickness.
Het kruis is Gods medicijn voor de ziekte van de mens.
If I woke up in the morning with a terrible headache and a hacking cough.
Als ik op een ochtend zou opstaan met een enorme hoofdpijn en hoestklachten.
And I go to see the doctor.
En ik zou naar de dokter gaan.
He prescribes some medication.
En stel dat hij dan iets van medicatie zou voorschrijven.
I take the entire course of medication.
En ik neem die medicatie trouw in.
And I still have the same symptoms.
En vervolgens heb ik een aantal dagen later nog steeds dezelfde symptomen.
I still have aches and pains through my body.
Ik heb nog steeds pijn in mijn lichaam.
I still have a hacking cough.
Ik heb nog steeds het hoesten.
I'm still feeling weak and miserable.
Ik voel me nog steeds zwak en ellendig.
Obviously, I come to the conclusion something is wrong with this medication.
Dan is het duidelijk zo dat ik tot de conclusie moet komen dat er iets mis is met dat medicijn.
Because if the medication really worked,
want als de medicatie echt had gewerkt,
it would restore me back to my old self.
Dan zou het me hebben hersteld tot mijn oude staat van gezondheid.
It would bring me back to my original condition.
Dan zou ik weer naar mijn oorspronkelijke toestand teruggebracht zijn.
A feeling strong and healthy and robust.
Een toestand waarin ik gezond ben en me sterk voel.
And the cross then is to bring man back to God's original plan.
Het doel van het kruis is om de mens terug te brengen naar het oorspronkelijke plan wat God met de mens had.
Imagine if you will that this is an old podium.
Stel je voor dat dit een oude spreekstoel was.
That came out of an old church, maybe back in the 1800s.
En die kwam misschien wel uit een oude kerk uit de 19e eeuw.
And I demolish it. I take it all apart.
En ik maak hem helemaal kapot. Ik haal hem helemaal uit elkaar.
And I take it into a carpenter.
En ik breng hem naar een timmerman.
And I say to that carpenter, a woodworker, I want you to restore this for me.
En ik zeg tegen die timmerman, ik wil dat je hem weer herstelt voor mij.
But I don't tell him what it looked like originally.
Maar ik vertel hem niet hoe die er oorspronkelijk had uitgezien.
I don't tell him that I took it out of a church.
Ik zeg niet dat ik hem uit een kerk had gehaald.
All he has is numerous pieces of wood.
Het enige wat hij heeft is talloze stukken hout.
And I come back in a 2 week or 3 week period.
En ik kom 2-3 weken later kom ik terug.
And I walk into the carpenter shop.
Ik loop binnen bij hem in zijn winkel.
And there is a beautiful coffee table.
En er staat een prachtig koffietafeltje.
And I say no.
En ik zeg nee.
That's a beautiful piece.
Dat is heel mooi wat je hebt gemaakt.
But that's not what it looked like originally.
Maar dat is niet wat het oorspronkelijk was.
And he said, but you never told me what it looked like originally.
Dan zegt hij, maar je hebt me nooit verteld wat het oorspronkelijk was.
I've done the best that I can.
Ik heb mijn best gedaan er iets van te maken.
I've restored it as best as I can.
Ik heb hem zo goed mogelijk hersteld naar mijn beste weten.
You see, unless we understand God's original intention,
weet je, tenzij wij Gods oorspronkelijke bedoeling met de mens weten,
we will make a mess of the cross.
Zullen we een potje maken van het kruis.
So what we need to do is go back into the mind of God.
Dus wat we moeten doen is terug naar wat Gods bedoeling is met de mens.
Something changed, I don't know. All right. You can still hear me?
Kunnen jullie ons nog steeds horen of niet?
No? Okay, something.
Even de techniek. Ah, doet het weer. I think it's working.
It is? Okay, there we go again. Okay, bear with us.
Verdraag ons.
In order to understand the cross, we need to understand the beginning of things.
Om het kruis te begrijpen, moeten we het begin van de wereld begrijpen.
The beginning of things makes all the difference in the world.
Het begin, hoe het is begonnen met de schepping, dat maakt al het verschil in de wereld.
Remember, Jesus was always being set up by the Pharisees.
Weet je, Jezus werd altijd in de val gelokt, althans dat probeerden ze door de Farizeeën.
They were always trying to trap him in some sort of argument or question.
Ze probeerden hem altijd op een woord te vangen met een bepaalde vraag.
And on this particular time it was, what about divorce?
En er was een moment dat ze naar Jezus kwamen en zeiden, hoe zit het met scheiding?
In order to back up their argument, they said, Moses gave us permission to divorce our wives.
En om hun argument kracht bij te zetten, zeiden ze, Mozes heeft ons toestemming gegeven om een scheidingsbrief aan onze vrouw te geven.
And they were trying to set Jesus up.
En ze probeerden Jezus in de val te lokken.
Are you going to come against Moses?
Ga je tegen Mozes in?
Are you going to come against the teachings of Moses?
Ga je in tegen het onderwijs van Mozes?
And Jesus said, yes, Moses gave you permission to divorce your wife because of the hardness of your heart.
En Jezus zei, ja, het klopt. Mozes heeft jullie toestemming gegeven om een scheidingsbrief te geven vanwege de hardheid van jullie harten.
But then he said, but in the beginning.
Maar vervolgens zei Jezus, maar in het begin.
It was not so.
Was het zo niet.
It was never God's intention.
Het was nooit Gods bedoeling dat het zo zou gaan.
So the beginning of things gives us God's perfect perspective.
Dus als we teruggaan naar het begin, dan zien we wat Gods volmaakte perspectief is op zaken.
And so we're going to try and get into the mind of God for a little while.
En dus proberen we nu eventjes binnen te gaan in hoe Gods perspectief eruit ziet.
As it pertains to the beginning of things.
Met betrekking tot het begin van de dingen.
In other words, what was God's original intention for your life and my life?
Met andere woorden, wat was Gods oorspronkelijke bedoeling met jouw leven en met mijn leven?
Let's go to the book of beginnings, Genesis.
We gaan naar het boek van het begin, naar Genesis.
Genesis chapter 2.
Genesis hoofdstuk 2.
And verse 15.
Vers 15.
And it says, the Lord God took the man and placed him in the garden of Eden to cultivate it. and to keep it.
En er staat in Genesis 2 vers 15. En de Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.
Now you notice there are three words here.
Nou kun je hier drie woorden zien.
There is the word submission or the thought of submission.
Allereerst is er de gedachte van onderwerping.
Location.
Locatie.
And then vocation.
En dan uiteindelijk datgene waartoe hij geroepen is, zijn roeping.
First of all, submission.
Allereerst onderwerping.
The Lord God took the man.
De Heere God nam de mens.
It doesn't say that man objected.
Er staat niet dat de mens zich verzette.
It doesn't say that man resisted God.
Of dat hij weerstand bood aan God.
Man was totally submissive, totally compliant.
Nee, de mens onderwierp zich volkomen.
And then God was able to take him.
En daardoor was God ook in staat om hem te nemen.
Without any resistance.
Zonder enige weerstand.
And he placed him in a geographical location.
En hij plaatste hem op een bepaalde geografische locatie.
He says, "This is where I want you."
Hij zegt, dit is waar ik je wil hebben.
This is the place. There is my will for your life.
Dit is de plaats die mijn wil voor jouw leven is.
And then in that location he gave him a vocation.
En op die locatie geeft hij hem ook een roeping.
This is what I want you to do.
Dit is wat ik wil dat jij doet.
I'm going to give you certain orders.
Ik geef je wat bevelen.
This you are to fulfill my will and my pleasure.
Je moet mijn wil en mijn welbehagen vervullen.
In the case of Adam and Eve, of course, it was to cultivate and keep the garden.
En in het geval van Adam en Eva was dat om de tuin, de hof van Eden, te bewerken en te onderhouden.
Now, hopefully, by the time we get through tonight,
als we vanavond klaar zijn,
you will understand that God is wanting to take you.
Dan hoop ik dat jullie begrijpen dat God ook jou wil nemen.
Where you recognize him as Lord.
Dat je hem erkent als Heer over je leven.
And without any resistance.
Dat je zonder enige vorm van weerstand.
Allow him to take you and place you wherever he chooses.
Toelaat dat hij jou neemt en jou ergens plaatst zonder enige weerstand van jouw kant.
Whether it's here in the Netherlands or whether it's in Africa or China or India or wherever it may be.
Of het nou hier in Nederland is of Afrika of China of India, waar het ook mag zijn.
And then in that location, God reveals your vocation.
En op die locatie zal God vervolgens ook jouw roeping openbaren.
I've placed you here to serve my will and my purpose.
Ik heb je hier geplaatst om mijn wil en mijn doel te dienen.
Now that was the way God created man originally.
Nou, dat was de manier waarop God de mens oorspronkelijk had geschapen.
Before sin came into the world.
Voordat zonde de wereld inkwam.
Before the enemy distorted everything.
Voordat de vijand alles verdraaide.
And so we're going to continue that thought now for a few minutes, trying to get into the mind of God.
En dus gaan we verder om Gods perspectief op zaken te begrijpen.
The book of Colossians.
Als we gaan naar het boek Colossense.
Colossians chapter 1.
Colossense hoofdstuk 1.
And verse 16.
En vers 16.
It says, "For by him all things were created."
Staat er, want door hem zijn alle dingen geschapen.
Both in the heavens and on the earth.
Die in de hemelen en die op de aarde zijn.
Visible and invisible.
Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn.
Whether thrones or dominions.
Tronen, heerschappijen.
Or rulers or authorities.
Overheden of machten.
All things are being created by him.
Alle dingen zijn door hem.
Let's pause there for a moment.
Door hem geschapen. Laten we daar even bij stilstaan.
You see, the Bible says God created everything.
Zie je, de Bijbel zegt dat God alles heeft gemaakt.
I trust you don't have a problem with that.
En ik geloof niet dat iemand daar bezwaren tegen heeft.
God
hier.
Is the creator.
God is de schepper.
And yet it says there's one little phrase that he ends that verse with.
En toch staat er hier aan het einde van dat vers iets heel interessants.
Not only did God create all things.
Niet alleen heeft God alles gemaakt, niet alles is alleen door hem geschapen.
But he created all things for himself.
Maar alles is ook voor hem geschapen. Hij heeft alles voor zichzelf gemaakt.
In other words, the reason you exist tonight.
Met andere woorden, de reden dat jij vanavond bestaat.
Is not for your own pleasure.
Is niet voor je eigen plezier.
You were created by God and for God.
Je bent geschapen door God, maar ook voor God.
You can see we're trying to get into the mind, the understanding of God.
We proberen binnen te gaan in het perspectief
Why
van God.
Were we created?
Waarom zijn wij geschapen?
We were created by him and for him.
We waren geschapen door hem, maar ook voor hem.
And then Revelation chapter 4.
En dan gaan we naar Openbaring hoofdstuk 4.
Verse 11. Worthy art thou, our Lord and our God.
U bent het waard, Heere.
To receive glory and honor and power.
Te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht.
For thou didst create all things.
Want u hebt alle dingen geschapen.
And because of thy will they existed.
En door uw wil bestaan zij.
One translation, the one we normally use, is "and for your pleasure they were created."
En in een vertaling die wij veel gebruiken staat er: en ze zijn ook voor uw plezier geschapen.
God created you and I for his pleasure.
God heeft jou en mij geschapen voor zijn welbehagen, voor zijn plezier.
We need to understand the reason that we exist.
We moeten begrijpen wat de reden is van ons bestaan.
We were created again by him and for him.
We zijn geschapen door hem en voor hem.
Hebrews chapter 2.
Hebreeën hoofdstuk 2.
Verse 10.
Vers 10.
For it was fitting for him, speaking of Christ.
Want het paste hem, en dan gaat het om Christus.
For whom are all things.
Om wie alle dingen zijn.
And through whom are all things.
En door wie alle dingen zijn.
Let me put that in the order of the other verses.
Laat me dat in dezelfde volgorde zetten als in de andere versen.
For it was fitting for him.
Want het paste hem.
Through whom are all things.
Door wie alle dingen zijn.
In other words, he created all things.
Met andere woorden, hij heeft alle dingen gemaakt.
And then for whom are all things.
En voor wie of om wie alle dingen zijn.
Once again, we understand the mind of God.
Opnieuw begrijpen we het perspectief van God.
Then let's go over to the book of Romans.
Laten we nu naar het boek Romeinen gaan.
Romans chapter 11.
Romeinen 11.
Verse 36.
Vers 36.
This is one of Paul's greatest revelations.
Dit is een van Paulus' grootste openbaringen.
He says, for from him.
Want hij zegt, want uit hem.
And through him.
En door hem.
And to him.
En tot hem.
Are all things.
Zijn alle dingen.
To God be the glory.
Hem zij de heerlijkheid.
Forever, amen.
Tot in eeuwigheid, amen.
Notice what Paul is saying here. Everything comes from God.
Let op wat Paulus hier zegt. Alle dingen komen van God.
He is the creator of everything.
Hij is de schepper van alles.
But not only is he the creator, he is the sustainer of everything.
Maar niet alleen is hij de schepper van alles, hij is de onderhouder van alles.
He holds all things together by the word of his power.
Hij houdt alle dingen vast door het woord van zijn macht.
In him we live, we move, we have our very being.
In hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem hebben wij ons bestaan.
So not only are all things from him and through him, but all things ultimately find their consummation in God.
Maar niet alleen zijn alle dingen uit hem en door hem, maar alle dingen zijn tot hem.
Therefore.
Daarom.
Notice the next verse. There's a chapter division.
Let op het volgende vers en de hoofdstukverdeling.
If everything comes from God.
Als alles van God komt.
If everything exists through God.
Als alles blijft bestaan door God.
If everything finds its consummation in God.
Als alles uiteindelijk het doel vindt in God.
Therefore I beseech you, brethren, by the mercies of God, to give back to God that which is from him, through him, belongs to him as your reasonable offering of worship.
Dan zegt Paulus, hoofdstuk 12, vers 1, ik roep u er dan toe op, broeders, daarom door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Om alles terug te geven aan God.
Most Christians know Romans 12 and verse 1.
De meeste christenen kennen Romeinen 12, vers 1.
Not too many Christians know Romans 11, verse 36.
Maar er zijn niet veel christenen die Romeinen 11, vers 36 kennen.
That lays the foundation.
Dat is het fundament.
Everything comes from God, everything is sustained by God, everything goes to God, therefore beseech you, give back to God that which is from him, through him, belongs to him.
Alle dingen zijn uit hem en door hem en tot hem, geef daarom terug aan hem wat van hem is.
And then 1 Corinthians chapter 8.
En als we gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 8.
Paul says the same thing.
Dan zegt Paulus hetzelfde.
In verse 6.
In vers 6.
Yet for us there is one God.
Toch is er voor ons maar één God.
The Father.
De Vader.
From whom are all things.
Uit wie alle dingen zijn.
And we exist for him.
En wij voor hem.
One Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through him.
En één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem.
He puts it in a slightly different order.
Hij zegt het hier in een wat andere volgorde.
But he still has from him, through him and for him.
Maar hij zegt nog steeds uit hem, door hem en voor hem.
Now the enemy of course came along.
Nu is ook de vijand gekomen.
And sought to destroy God's purpose for man.
En die heeft geprobeerd om Gods doel voor de mens kapot te maken.
But we've already established God's purpose.
Maar we hebben Gods doel al gezien.
All things were created by him and for him.
Alle dingen zijn gemaakt door hem en voor hem.
But the enemy comes along.
Maar de vijand is gekomen.
And man was deceived into believing that they could live their own life.
En de mens werd misleid om te geloven dat hij zijn eigen leven zou kunnen leven.
And Isaiah 53 and verse 6 summarizes our condition.
En Jesaja 53 vers 6 vat dat samen.
Oh, we like sheep have gone astray.
Wij zijn allemaal als schapen afgedwaald.
We've turned to our own way.
We zijn afgewend naar onze eigen weg.
We've rejected God.
We hebben God verworpen.
We've rejected him as our Lord.
We hebben hem verworpen als onze Heer.
And we've become Lord and Master of our own destinies.
En we zijn Heer en Meester van onze eigen toekomst geworden.
And so Jesus Christ came to remedy that situation.
En dus kwam de Heer Jezus om die situatie op te lossen, om ons weer terug te brengen naar het oorspronkelijk doel.
As I said a few minutes ago, the cross is God's medicine to bring us back to God's intention.
En zoals ik eerder zei, het kruis is Gods medicijn om ons in ons oorspronkelijke toestand terug te brengen.
That's why it's important to lay this foundation.
En daarom is het belangrijk om dit fundament te leggen.
God wants to restore us back to his original purpose.
God wil ons terugbrengen en herstellen naar ons oorspronkelijke doel.
Now let me give you an illustration.
Laat me je nu een voorbeeld geven.
And then I will give you some scriptures to back it up.
En dan zal ik je ook vervolgens wat schriftgedeelten laten zien om het te onderbouwen.
I mentioned a moment ago that my wife and I have been married 53 years.
Ik heb eerder verteld dat mijn vrouw en ik 53 jaar getrouwd zijn.
But let's imagine we've only been married 1 year. This is purely an illustration.
Maar stel je voor dat we maar 1 jaar getrouwd waren en dit is puur een voorbeeld.
And let's say when we got married we had a number of debts.
En stel je voor dat we toen we trouwden wat schulden hadden.
And we are determined to pay off those debts.
En we hadden besloten om onze schulden allemaal af te betalen.
And we have both got second jobs.
En we hadden allebei een tweede baan genomen om veel geld te kunnen verdienen.
And for the first year of our marriage we have just sacrificed in order to pay off every debt.
En we hebben ons in het eerste jaar van ons huwelijk ingespannen om al die schulden af te betalen.
And so we are now celebrating our first year of marriage.
En vervolgens na een jaar op die manier geleefd hebben, vieren we onze eerste huwelijksjubileum.
Not only have we paid off our debts, but we've accumulated $1,000.
Niet alleen hebben we al onze schulden afgelost, maar we hebben ook €1,000 overgehouden.
We have sacrificed, we've done without a car.
We hebben offers gebracht, we hebben een jaar geleefd zonder auto.
We've never been out to eat in a restaurant.
We zijn nog nooit uit eten geweest in een restaurant.
We have very little in our home.
We hebben heel weinig in ons huis.
But finally we've paid off every debt.
Maar uiteindelijk hebben we al onze schulden afgelost.
And so I take my wife out for an anniversary meal.
En dus neem ik mijn vrouw mee uit eten om ons huwelijksjubileum te vieren van 1 jaar.
And we are sitting there talking.
En we zitten daar, we praten met elkaar.
I say, darling, doesn't it feel good not to have any debt?
En ik zeg, schat, voelt het niet goed om geen schulden te hebben?
She said, it's wonderful.
Ze zegt, dat is geweldig.
I said, but the one thing I miss.
En ik zeg, maar het enige wat ik mis.
We don't have our own car.
We hebben geen eigen auto.
I think we should buy a car.
En ik vind dat we een auto moeten kopen.
And she said, oh no.
En ze zegt, nee.
You promised me we won't go back into debt.
Je hebt mij beloofd dat we niet opnieuw weer schulden zouden maken.
I said, but we've got $1,000 in the bank.
En ik zeg, ja, maar we hebben $1,000 op de bank.
Rekening. She laughs.
Ze lacht.
You think you can buy a car for $1,000?
Denk je dat je voor $1,000 een auto kan kopen?
I said, it won't be a new one.
Ik zei, nou, geen nieuwe.
But I think I can buy a car for $1,000.
Maar ik denk dat ik wel een auto kan kopen voor $1,000.
She said, oh, it would be great to have a car.
Ze zegt, ah, dat zou geweldig zijn om een auto te hebben.
We wouldn't have to depend on people. We could just do our own thing.
Dan zijn we niet meer zo afhankelijk van andere mensen. We kunnen gewoon ons eigen ding doen.
I said, okay, let's buy a car.
En ik zeg, okay, laten we een auto kopen.
She said, as long as we don't go into debt, you can spend $1,000, but not a penny more.
Ze zegt, zolang we niet in de schulden komen, je mag $1,000 uitgeven, maar geen cent meer.
I said, well, this is my department, you pray.
Ik zeg, okay, nou dit is mijn afdeling, jij mag voor me bidden. Ik ga
she
zoeken.
She goes into the closet to pray and I go looking for old cars.
En zij knielt neer om te bidden en ik ga op zoek naar een auto.
And after driving numerous old cars, I finally settle on one.
En nadat ik allerlei oude auto's heb gereden voor proefritten, uiteindelijk vind ik er één waarvan ik denk dat wordt hem.
It's 25 years old.
Hij is 25 jaar oud.
The body is in pretty good shape.
Maar op zich, de kerncomponenten zijn behoorlijk goed.
But it's filthy.
Maar hij ziet er wel vies uit.
It's got 25 years of accumulated dirt.
25 jaar lang heeft het vuil opgestapeld op die auto.
But the engine seems to be running well.
Maar de motor lijkt nog goed te gaan.
And I buy the car.
En ik koop de auto.
$995.
$995.
And $5 left over for gas.
En ik krijg $5 terug voor benzine.
Now let's also say that during our first year of marriage,
Nou, we hebben ook besloten dat gedurende ons eerste jaar van het huwelijk
we have established a reputation in the little community where we live.
Dat we heel schoon leven en hebben we een reputatie opgebouwd in onze gemeenschap waar we wonen.
And we are referred to by the people in the community as Mr. and Mrs. Clean.
En we staan bekend in onze gemeenschap als meneer en mevrouw Schoon.
Everything about our house is immaculate.
Alles in ons huis is onbevlekt.
Windows are always sparkling.
De ramen hebben geen enkel vlekje.
The lawn's always immaculate.
Het gras is altijd prachtig kort geknipt.
When you step inside, there's not a shred of dirt anywhere.
En als je binnenstapt, dan zul je geen spoortje vuil aantreffen.
And that's our reputation.
Dat is de reputatie die we hebben opgebouwd.
I buy my car.
Ik koop mijn auto.
I drive it back into this community.
En ik rij weer terug naar ons dorpje.
And it is a filthy car.
En het is een vuile auto.
I immediately drive it around the back of the house.
Ik rij onmiddellijk naar de achterkant van het huis.
And I begin washing that car.
En ik begin die auto te wassen.
I spend 3 or 4 hours washing that car.
En ik ben zo 3-4 uur bezig met het wassen van die auto.
I get a huge bucket of soapy water.
Ik heb een enorme emmer met zeep en water.
I have cloths and sponges and mops and different things.
Ik heb sponsen en doeken en schoonmaakmiddel.
I wash it 2 or 3 times.
Ik was hem 2-3 keer.
I get the vacuum cleaner, I vacuum out the entire contents of the car.
En vervolgens pak ik ook de stofzuiger en ik zuig al het stof van binnen van de auto op.
I'm a fanatic, so I actually take all the seats out.
En ik ben heel fanatiek, dus ik haal ook alle stoelen uit de auto.
I shampoo the carpets.
En ik ga al die bekleding schoonmaken met shampoo.
I steam clean the engine.
En ik stoom hem ook nog eens de motor goed schoon.
And after 4 or 5 hours, that car is absolutely spotless.
En uiteindelijk na 4-5 uur is die auto onbevlekt.
There's not a trace of dirt anywhere on that car.
Je kunt geen stofje vinden in die auto.
And I take all the filth.
En ik neem al dat vuil.
And I take it into the kitchen.
En ik neem dat mee naar de keuken.
And I pile all the dirty rags on top of the kitchen table.
En ik leg daar al dat stof en al die vuiligheid uit die stofzuiger zo op de keukentafel.
I put this big bucket of dirty water on the table.
En ik zet ook die emmer met dat vuile water op de tafel.
Then I open the contents of the vacuum cleaner and shake out all the dust.
Ik schud heel die stofzuiger leeg op de tafel.
And here is all the dirt that I've accumulated from the car.
En hier ligt die hele berg met vuil vanuit de auto op de keukentafel.
And I call my wife from prayer.
En vervolgens roep ik mijn vrouw die nog steeds aan het bidden is.
Darling, come here, quick.
Ik zeg, schat, kom hier, snel.
Look what we got.
Kijk eens wat we hebben.
Look what $1,000 got us.
Kijk eens wat ik voor $1,000 heb kunnen kopen.
Isn't that an amazing buy?
Is dat niet een geweldige koop die ik heb gedaan?
I say, look at this.
Kijk hier eens naar.
And there's dust flying everywhere.
En je ziet al dat stof zo vervliegen
she
door
says,
de keuken.
Stop. You get the place is a mess.
Ze zegt stop. Doe dat niet. Het wordt helemaal rommelig.
I thought you went to buy a car.
Ik dacht dat jij was vertrokken om een auto te kopen.
Think about it.
Denk er eens over na.
What was the object of my payment?
Wat was het doel van mijn betaling?
I gave everything I had.
Ik gaf alles wat ik had.
Every last penny I gave.
Elke laatste cent betaalde ik.
And all I got.
En alles wat ik liet zien.
Was all of that filth.
Was die berg met vuil.
And my wife said, I thought you went to buy a car.
En mijn vrouw zei tegen mij, ik dacht dat je was gegaan om een auto te kopen.
You see, the cross really is not about your sin.
Weet je, het kruis draait eigenlijk niet primair om jouw zonde.
Oh yes, Jesus Christ forgave you.
Ja, Jezus heeft je vergeven.
But ultimately, what he was after was what he created.
Maar uiteindelijk, datgene wat hij kocht met zijn bloed, is dat wat hij geschapen heeft.
Your sin has no value to God.
Jouw zonde heeft geen waarde voor God.
My Bible tells me that when God gets your sin, he buries it in the depths of the sea.
Mijn Bijbel vertelt mij dat toen God jouw zonde nam, dat hij ze begroef onder in de zee.
My Bible tells me when God gets your sin, he takes it as far as the east is from the west.
Mijn Bijbel zegt tegen mij dat als God jouw zonde neemt, dat hij hem zo ver van jou verwijdert als het oosten van het westen is verwijderd.
God is of purer eyes than to behold iniquity.
God heeft zuivere ogen die het onrecht niet kunnen aanschouwen.
God does not cherish your sin.
En God is niet jouw zonde aan het koesteren.
Your sin again has no value.
Jouw zonde heeft geen waarde voor God.
God does not collect sins.
God verzamelt geen zonden.
You know, he doesn't bring down these big leather volumes out of the library of heaven.
Hij heeft niet daar in de hemel een soort bibliotheek met allemaal boeken.
Gather some of his cherubim and seraphim.
En dan zegt hij, haal eens wat van die serafs en een aantal engelen.
And he says, listen, I've got the best sin collection in the world.
En dan zegt hij, moet je zien, ik heb de beste zondeverzameling hier ter wereld.
See this one here?
Zie je deze?
There's only two of those in the entire world.
Er zijn maar twee van deze zonden in heel de wereld.
I got both of them.
Ik heb ze allebei.
See this one here?
Zie je deze hier?
Committed back in the 14th century by an old monk up in the mountains of Tibet.
In de 14e eeuw is die zonde begaan door een of andere monnik in de bergen van Tibet.
One of a kind.
Zo'n zonde kom je nooit meer tegen.
And I bought it.
En ik heb hem.
See this one here?
Kijk eens naar deze.
I got this on eBay the other night.
Deze heb ik op eBay gevonden.
I was the highest bidder.
Ik was de hoogste bieder.
God is not interested in your sin.
God is niet geïnteresseerd in jouw zonde.
What he is interested in.
Maar waar hij wel geïnteresseerd in is.
Is your life.
Is jouw leven.
It's you.
Jij.
That God was after.
God wil jou.
When I purchased that car.
Toen ik die auto kocht.
It was the car that was going to benefit me.
Was het een auto die ik wilde gebruiken.
The reason I washed it.
De reden dat ik hem waste.
I had a reputation to uphold.
Was omdat ik een reputatie hoog te houden had.
I'm Mr. Clean.
Ik ben meneer Schoon.
Mr. Righteous, if you like. Mr. Holy.
Meneer Rechtvaardig, meneer Heilig.
And God has a reputation.
God heeft een reputatie.
And so he washes us, he cleanses us.
En dus wast hij ons en reinigt ons.
He imparts his righteousness to us.
En hij laat zijn gerechtigheid op ons leven komen.
Let everyone that nameth the name of the Lord depart from iniquity.
Opdat ieder die de naam des Heren noemt, gescheiden wordt van ongerechtigheid.
If I'm
going to
call him Father,
als ik hem Vader ga noemen,
I better be like him.
Dan moet ik zijn zoals hij.
I better not embarrass the family name.
Dan moet ik de familienaam hoog houden, niet te schande maken.
By living a lifestyle of sin and rebellion.
Door bijvoorbeeld een leefstijl van zonde of rebellie te blijven voortzetten.
And so he washes me.
En dus wast hij mij.
But what he's really after is me.
Maar waar hij echt naar op zoek is, dat ben ik zelf.
Now let's look at some scriptures.
Laten we kijken naar wat schriftgedeelten.
All of these scriptures deal with what we refer to as the atonement, the suffering of Christ.
Al deze schriftgedeelten hebben te maken met de verzoening, met de verzoenende dood van Christus.
Romans chapter 14.
Romeinen hoofdstuk 14.
Verses 7, 8 and 9.
Vers 7, 8 en 9.
For not one of us lives for himself and no one dies for himself.
Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf.
For if we live, we live for the Lord.
Want als wij leven, leven wij voor de Here.
And if we die, we die for the Lord.
En als we sterven, sterven wij voor de Here.
Therefore, whether we live or die, we are the Lord's.
Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here.
And then notice verse 9, for to this end Christ died.
En let op vers 9, want met dit doel is Christus ook gestorven.
And lived again.
En opgestaan.
That he might be Lord of the dead and the living.
Dat hij zowel over doden als levenden zou heersen.
For this end, for this reason Christ died.
Met dit doel is Christus gestorven.
Not to be your savior, but to be your Lord.
Niet alleen om jouw redder te zijn, maar om jouw Heer te zijn.
Yes, he is our savior.
Ja, hij is onze verlosser, hij is
But
onze redder.
For this reason he died.
Maar er staat met dit doel is hij gestorven.
To re-establish lordship.
Om weer opnieuw Heer te zijn.
To re-establish ownership.
Om weer opnieuw eigenaar van jouw leven te zijn.
The book of Titus.
Het boek Titus.
Titus chapter 2.
Titus hoofdstuk 2.
You find Timothy, then Titus is the next door neighbor.
Eerst Timotheus, dan Titus.
Verse 13, looking for the blessed hope.
Vers 13, dus Titus 2 vers 13. Terwijl wij verwachten de zalige hoop.
And the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ.
En verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus.
Who gave himself for us.
Die zichzelf gegeven heeft voor ons.
That he might redeem us from every lawless deed.
Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid.
And let's pause there.
Laten we daar even stoppen.
Jesus Christ gave himself for us.
Jezus Christus gaf zichzelf voor ons.
Obviously talking about his death.
Het gaat hier over zijn dood.
And he died in order to redeem us or free us or cleanse us from every sinful thing.
En hij stierf om ons te verlossen en ons schoon te maken van elk zondige ding in ons leven.
I'm glad we have a cross here tonight.
Ik ben blij dat we hier vanavond een kruis hebben.
There are two sides to the cross.
Er zijn twee kanten aan het kruis.
What I'm going to call man's side.
Dit is de kant van de mens.
And God's side.
En de kant van God.
This is the side that we are familiar with.
En die linkerkant, de kant van de mens, dat is de kant die wij kennen.
On this side of the cross, I come as a sinner.
Aan die kant van het kruis kom ik als zondaar.
I recognize that only the blood of Jesus Christ can cleanse me.
En ik erken dat alleen het bloed van Jezus Christus mij kan reinigen.
On this side of the cross I'm reconciled to God.
Aan deze kant van het kruis word ik verzoend met God.
I have peace with God.
Ik heb vrede met God.
I'm transferred out of the kingdom of darkness, brought into the kingdom of God's dear Son.
Ik word uit het koninkrijk van de duisternis gehaald en geplaatst in het koninkrijk van de geliefde Zoon.
This is the side of the cross we're all familiar with.
Dat is de kant van het kruis die wij allemaal kennen.
But there is God's side of the cross.
Maar er is ook Gods kant van het kruis.
And we very seldom talk about that.
En daar praten we maar zelden over.
But notice what Titus says.
Maar let op wat Titus zegt.
It says there in the middle of the verse, and.
Er staat daar in het midden van het vers, and.
Purify for himself a people.
En voor zichzelf een eigen volk te reinigen.
For his own possession.
Voor zijn eigen eigendom.
You see what the blood cleanses on this side of the cross.
Zie je datgene wat het bloed schoonmaakt aan die kant van het kruis?
The blood claims on this side of the cross.
Dat is wat het bloed opeist aan de andere kant van het kruis.
Let me say that again. What the blood cleanses here, the blood claims here.
Dat wat het bloed daar links reinigt, schoonmaakt, dat is wat het opeist aan de andere kant.
Your sins are forgiven on this side of the cross.
Jouw zonden worden aan die linkerkant van het kruis schoongemaakt en vergeven.
But God then gains you as his own possession on this side of the cross.
Maar vervolgens aan die rechterkant van het kruis wil God jou opeisen als zijn eigendom.
In other words, this is the car wash.
Met andere woorden, daar links dat is de auto wassen.
Now he gets the car.
Maar vervolgens daar rechts ontvangt hij ook de auto.
That he might redeem for himself a people, not sin, a people.
Zodat hij voor zichzelf een volk zou reinigen.
For his own possession.
Voor zijn eigendom.
You've all got possessions.
Jullie hebben allemaal eigendommen.
My coat is my possession.
Mijn jasje is mijn eigendom.
My pen, this is my possession.
Mijn pen, dat is mijn eigendom.
My watch, my possession.
Mijn horloge is mijn eigendom.
How did I obtain these things?
Hoe heb ik al deze eigendommen verkregen?
I purchased them.
Ik heb ze gekocht.
When Jesus Christ died on the cross.
En toen Jezus stierf aan het kruis.
He purchased you.
Toen kocht hij jou.
You were the object of his suffering.
Jij was het object van zijn lijden, het doel van zijn lijden.
Let's go to 2 Corinthians chapter 5.
Laten we naar 2 Korinthe hoofdstuk 5 gaan.
And verse 15.
Vers 15.
He died for all.
Hij is gestorven voor allen.
That they who live,
opdat zij die leven,
should no longer live for themselves.
Niet meer voor zichzelf zouden leven.
In other words, prior to the cross, I lived for myself.
Met andere woorden, voor het kruis kwam, leefde ik voor mezelf.
I made my own decisions.
Maakte ik mijn eigen beslissingen.
I chose to go my own way.
Koos ik ervoor mijn eigen weg te gaan.
But now that I've come to the cross,
maar nu dat ik naar het kruis ben gekomen,
I no longer live for myself.
Leef ik niet langer voor mezelf.
I live now for God himself.
Maar ik leef voor God zelf.
Let me read again. He died for all.
Laat me het nog een keer lezen. Hij is voor allen gestorven.
That they who live should no longer live for themselves but for him.
Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem.
The cross is to revolutionize your life.
Het kruis moet een revolutie verzorgen in jouw leven.
It's to change your whole purpose.
Het moet jouw hele doel in het leven veranderen.
To give you a whole new direction in life.
Jou een heel nieuwe richting geven in je leven.
You're no longer in it for self.
Je bent er niet langer mee bezig om alleen jezelf
You're
te behagen.
In it for God.
Maar je bent God aan het behagen.
Let's go to the book of Revelation.
Laten we nu naar het boek Openbaring gaan.
If these other verses have not convinced you, hopefully this one will.
Als al die andere versen je nog niet overtuigd hebben, hopelijk dit vers wel.
Revelation chapter 5.
Openbaring hoofdstuk 5.
Revelation, of course, chapter 5 is where they see the lamb standing as if slain.
In Openbaring hoofdstuk 5 zien we het lam staande als geslacht.
And all of heaven erupts with this great chorus.
En de hele hemel barst uit in een lied voor dat lam.
Verse 9, they sang a new song saying.
In vers 9, en zij zongen een nieuw lied en zeiden.
Worthy art thou to take the book and to break its seals.
U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen.
For thou was slain.
Want u bent geslacht.
In other words, you were crucified, you died.
Met andere woorden, u bent gekruisigd, u bent gestorven.
And you purchased for God.
En u hebt voor God.
With your blood,
met uw bloed,
man,
ons de mens gekocht,
from every tribe, kindred and tongue,
uit elke stam, taal, volk en natie.
You purchased with your blood,
u heeft gekocht met uw bloed,
not sin,
niet zonde,
but man,
maar de mens.
Not the car wash, but the car.
Niet het wassen van de auto, maar de auto zelf.
You see the cross again, God's medicine for man's sickness.
Zie je opnieuw, het kruis is het geneesmiddel voor de ziekte van de mens.
God wants your life.
God wil jouw leven.
Yes, your sin is taken care of.
Ja, je zonde probleem is opgelost. Dat klopt.
But what God is really wanting,
maar wat God echt wil,
is what he created for his pleasure.
Is dat wat hij geschapen heeft voor zijn welbehagen.
And yet most of the time we just say, look God, what you got for your sin.
En meestal zeggen we tegen God, kijk eens, dit is wat u heeft gekregen voor wat u heeft betaald.
And God says, I'm not interested in all that.
Hier is mijn zonde. En God zegt, daar ben ik niet in geïnteresseerd.
I want you.
Ik wil jou.
I was raised in a Christian home.
Ik ben opgevoed in een christelijk huis.
Some of you are familiar with my father's ministry.
Sommigen van jullie kennen de bediening van mijn vader.
He was a great man of prayer.
Hij was een grote man van gebed.
Very powerful preacher.
Een krachtige prediker.
I was the middle of three boys.
Ik was de middelste van twee broers.
My older brother and younger brother were straight A students, top of the class.
Ik had een oudere broer en een jongere broer. Ik was de middelste en ze waren hele slimme studenten. Ze hadden de beste cijfers.
I was the one that struggled all the way through school.
Maar ik was degene die altijd worstelde op school.
I got F's, as we call it, on my papers many times.
Ik haalde regelmatig enen op mijn rapport.
But I had a gifting my brothers didn't have.
Maar ik had een gave gekregen die mijn broers niet hadden.
I loved to draw.
Ik hield ervan om te tekenen.
And I wanted to go into the field of graphics.
En ik wilde het grafisch ontwerp in.
It gave me a sense of self-worth.
Dat gaf mij een gevoel van eigenwaarde.
My brothers didn't have that gifting.
Mijn broers hadden die gave niet.
And I loved it.
En ik vond het geweldig om te tekenen.
And I could not wait to get out of school and go into the field of graphics.
En ik kon niet wachten om klaar te zijn met school zodat ik het grafisch ontwerp in kon.
And I have a very poor memory of my early childhood for whatever reason.
En ik heb maar weinig herinneringen van mijn vroege kindertijd.
And I'm sure maybe as a little child I may have repeated a sinner's prayer.
Als kind heb ik vast heel vaak het zondaarsgebed herhaald.
But when I got into my teenage years.
Maar toen ik een tiener werd.
And I understood what God wanted with my life.
En begon te begrijpen wat God van mijn leven wilde.
I began resisting.
Toen begon ik weerstand te bieden.
We moved from Ireland to the United States when I was 15.
We verhuisden toen ik 15 jaar oud was vanuit Ierland naar de Verenigde Staten.
And my parents settled at a Bible college.
En mijn ouders die vestigden zich bij een Bijbelschool.
And night after night I listened to the word of God. Or I shouldn't say night after night, but certainly two or three times a week.
En 2-3 keer per week luisterde ik naar het woord van God, gepredikt door mijn vader.
And I can think of dozens and dozens of times.
En ik kan me nog vele keren herinneren.
When I could not even hold the hymn book.
Dat ik niet eens een liedboek kon vasthouden.
Where I was shaking under conviction of sin.
Omdat ik zo aan het trillen was onder de overtuiging van mijn zonde.
Knowing God was drawing me to himself.
Ik wist dat God mij tot zichzelf aan het trekken was.
And yet resisting.
En toch was ik weerstand aan het bieden.
I was a good boy.
Ik was een goede jongen.
Never smoked a cigarette in my life.
Ik heb in mijn hele leven geen sigaret gerookt.
Never touched alcohol.
Ik heb nooit alcohol aangeraakt.
Never slept outside of marriage with anybody.
Ik heb nog nooit met iemand geslapen buiten het huwelijk.
Never been to a dance.
Ik ben nog nooit naar een disco geweest.
Good, self-righteous Christian, quote unquote kid.
Ik was een heel rechtvaardig christen, als het ware.
But I knew I was lost.
Maar ik wist dat ik verloren was.
I knew if I died, I was going straight to hell.
Ik wist dat als ik zou sterven, dat ik recht naar de
My
hel zou
father
gaan.
Had made hell very real. I'd been dangled over it more than once.
Mijn vader had de hel voor mij heel reëel gemaakt. Hij had mij er al een aantal keer boven laten bungelen.
And so I knew that I was a lost sinner.
En ik wist dat ik een verloren zondaar was.
A lost church sinner.
Een verloren kerkzondaar.
And the night I got saved,
en op de avond dat ik gered werd,
my father noticed that I went forward.
Toen had mijn vader door dat ik naar voren ging.
And I knelt down at an altar,
en ik knielde neer bij een altaar.
Before anybody came to pray for me,
voordat iemand kwam om voor mij te bidden,
I was seeking God.
Ik was gegaan om God te zoeken.
And the reason I did not become a Christian until the age of 18.
En de reden dat ik geen christen werd totdat ik 18 jaar oud was,
was not because I didn't want to have my sins forgiven.
Was niet omdat ik niet wilde dat mijn zonden vergeven zouden worden.
I wanted to have my sins forgiven.
Ik wilde wel dat mijn zonden vergeven zouden worden.
I wanted to have peace with God.
Ik wilde vrede met God hebben.
I wanted to know Christ as my savior.
Ik wilde Christus kennen als mijn redder.
But I did not want him as Lord and Master.
Maar ik wilde hem niet als Heer en Meester.
I didn't want him messing with my plan.
Ik wilde niet dat hij ging sollen met mijn levensplan.
I wanted to do what I wanted to do.
Ik wilde doen wat ik wilde doen.
I wanted to go into the field of graphics.
Ik wilde het grafische ontwerp ingaan.
That was my will.
Dat was mijn wil.
And I was determined to have my will.
En ik was vastbesloten om mijn wil te krijgen.
But somehow I knew I couldn't.
Maar op de een of andere manier wist ik dat dat niet
I
zou
knew
kunnen.
God was after more than my sin.
Ik wist dat God meer van mij wilde dan alleen mijn zonde.
He was after me.
Hij wilde mij.
And at the age of 18, I knelt down at an altar.
En toen ik 18 jaar oud was, toen knielde ik neer bij een altaar.
And I said, Lord, you know I'm a sinner.
En ik zei, Heer, u weet dat ik een zondaar ben.
I need your forgiveness.
Ik heb uw vergeving nodig.
But Lord, I'm not here just to give you my sin tonight.
Maar Heer, ik ben hier vanavond niet alleen om u mijn zonde te geven.
I'm here to give you my life.
Ik ben hier om u mijn leven te geven.
I lay down all my goals, all my dreams, all my plans.
Ik legde op dat moment al mijn doelen, mijn ambities, mijn dromen legde ik af.
And I give my life to you.
En ik geef mijn leven aan u.
I went back home the next morning. I opened my Bible.
Ik ging naar huis terug en de volgende ochtend open ik mijn Bijbel.
To 1 Corinthians chapter 6.
En toen las ik 1 Korinthe hoofdstuk 6.
Verse 19 and 20.
Vers 19 en 20.
Do you not know?
Weet u niet?
That your body is the temple of the Holy Spirit.
Dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest.
That he is in you.
Dat hij in u woont.
And that you have from God and that you are not your own.
En dat u die ontvangen hebt van God en dat u niet van uzelf bent.
For you have been bought with a price.
Want u bent duur gekocht.
Therefore glorify God in your body.
Verheerlijk daarom God in uw lichaam.
Now notice what the emphasis of those two verses is about.
Let op wat de nadruk is van die verse. 1 Korinthe 6 vers 20.
Do you not know that your body.
Of 1 Korinthe 6 vers 19. Weet u niet dat uw lichaam.
That's what God's after.
Dat is wat God wil.
And you are not your own.
En jij bent immers duur gekocht. Je bent niet van jezelf.
It's not about sin.
Het gaat hier niet om zonde.
It's about ownership.
Het gaat om eigendomsrechten.
You're not your own. I bought you.
Je bent niet van jezelf. Ik heb jou gekocht.
You have no right to your life.
Je hebt geen recht op je eigen leven.
You can't make your own decision.
Je kan niet je eigen beslissingen nemen.
You're mine now.
Je bent nu van mij.
I bought you.
Ik heb jou gekocht.
I took you out of the slave market.
Ik heb jou genomen uit de slavenmarkt.
I paid the highest price.
Ik heb de hoogste prijs betaald.
I'm your master.
Ik ben jouw meester.
And you're not your own.
En je bent niet meer van jezelf.
Therefore glorify God with your body.
Verheerlijk daarom God in uw lichaam.
You see, your sin can't do God any good.
Weet u, uw zonde kan God niks goeds bezorgen.
That's why he's got to get rid of our sin.
Daarom moet hij daarvan af.
But he wants your life.
Maar hij wil wel jouw leven.
We're going to be closing in a few moments.
We gaan naar het einde toe.
Let me take you to 2 Peter.
Maar laten we nog lezen 2 Petrus.
2 Peter chapter 2.
2 Petrus hoofdstuk 2.
Verse 1.
Vers 1.
But false prophets arose among the people.
Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest.
I was never very good at English grammar.
Ik ben nooit heel goed geweest in Engelse grammatica.
But I do know that this verse is talking about something that's already happened, so it's past tense.
Maar ik weet wel dat dit vers in de verleden tijd geschreven staat. Er is al iets gebeurd hier.
And so Peter is saying, listen, we have had a problem with false prophets.
En dus zegt Petrus hier, luister, we hebben een probleem gehad met valse profeten.
Past tense.
Verleden tijd.
It's already happened.
Het is al gebeurd.
Just as there will be.
Zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn.
Now he's making a prophetic statement.
Dus nu spreekt hij ook een profetie uit over de toekomst.
I'm warning you about something.
Ik wil je ook ergens voor waarschuwen.
False teachers are going to come now.
Valse leraren zullen nu komen.
We've had false prophets, now we're going to have false teachers.
We hebben valse profeten gehad en nu zullen we valse leraren krijgen.
And they will come secretly amongst you.
En ze zullen heimelijk onder jullie komen.
My wife and I were missionaries in New Guinea.
Mijn vrouw en ik zijn zendelingen geweest in Nieuw-Guinea.
One of our neighbors was raped.
Een van onze buren werd verkracht.
Our car was stolen one night.
En op een avond was onze auto gestolen.
And so every single night I made sure the doors were locked.
En dus zorgde ik elke avond dat de deuren op slot waren.
Our house was built up about 10 feet off the ground on concrete stilts.
Ons huis was een aantal meters boven de grond gebouwd op palen.
And we had the stairway going up.
En we hadden een trap die naar boven ging.
And I made sure that the door was locked at night time.
En ik zorgde er altijd voor dat de deuren op slot waren 's nachts.
I was aware that we were in a dangerous place.
Ik wist dat we op een gevaarlijke plek waren.
One morning I got up.
En op een ochtend stond ik op.
I walked down the hallway into our living area.
En ik liep door de gang zo naar onze woonkamer.
And the front door was wide open.
En de voordeur stond wagenwijd open.
And I thought, that can't be.
En ik dacht, dat kan niet.
I remember locking that door. I'm sure I locked that door.
Ik herinner me nog dat ik die deur op slot heb gedaan. Ik weet het zeker dat ik dat heb gedaan.
Nothing seemed to be disturbed.
Niks leek beroerd of verplaatst.
I closed the door.
Ik deed de deur weer dicht.
Turned the corner, went into the kitchen.
Draaide me om, liep naar de keuken.
And the kitchen door was open.
En de deur van de keuken was ook open.
And I knew immediately we'd been broken into.
En toen wist ik onmiddellijk, er is ingebroken.
They had removed all the louvered windows.
Ze hadden alle ramen hadden ze verplaatst.
Cut through the mosquito netting.
Ze hadden een raam verplaatst, ze hadden door de klamboe heen of door het muggennet hadden ze heen geknipt.
We had two little girls at that stage.
We hadden op dat moment twee jonge dochters.
I ran into their bedroom.
Ik rende gelijk naar hun slaapkamers.
They were fast asleep.
Ze waren nog aan het slapen.
I started looking through the house.
Ik ging kijken door het huis.
Went back into our bedroom.
Ik ging weer terug naar onze slaapkamer.
We had gone to bed listening to a tape.
We waren naar bed gegaan terwijl we luisterden naar een soort bandje.
It was on my wife's side of the bed.
En dat speelde zich af aan mijn vrouw de kant van de bed.
They unplugged it about this far under where her head was.
En de dief had die tape recorder uit het stopcontact gehaald en uitgezet.
They went round to my side of the bed.
En ze waren omgelopen naar mijn kant van het bed.
And my wallet was there, my billfold.
Mijn portefeuille was daar.
It was gone.
Die hadden ze meegenomen.
And I realized we'd been burglarized.
En ik besefte dat we bestolen waren.
But it was done secretly.
Maar het was heimelijk gebeurd.
I wasn't even aware of it.
Ik was me er helemaal niet van bewust geweest.
Until the damage was done.
Tot de schade al gebeurd was.
Notice what Peter says.
Let op wat Petrus zegt.
There will come among you false teachers.
Valse leraars zullen onder u zijn.
And they will come secretly.
En ze zullen heimelijk komen.
And they will introduce damnable doctrines.
En ze zullen verderfelijke leringen of verderfelijke afwijkingen in de leer invoeren.
Even denying the master who bought them.
Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere die hen gekocht heeft.
Let me say that again.
Laat me dat
even
nog een keer
zeggen. Denying the master who bought them.
Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere die hen gekocht heeft.
Not the savior who washed them.
Niet de verlosser die hen gewassen heeft.
But the master who bought them.
Maar de heerser, de Heere die hen gekocht heeft.
Welcome to the fulfillment of prophecy in the church.
Welkom bij de vervulling van deze profetie in de gemeente.
Why was Jesus Christ crucified?
Waarom is de Heer Jezus gekruisigd?
From heaven's point of view, we know why.
Vanuit een hemels perspectief weten we nu waarom.
God so loved the world.
God heeft de wereld zo lief gehad.
That he gave his only begotten son.
Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft.
That whosoever believes in him should not perish but have everlasting life.
Zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
But why did man put Jesus on the cross?
Maar waarom heeft de mens Jezus gekruisigd?
Jesus told us why.
Jezus zegt ons waarom.
He said there was a certain man.
Hij zei er was eens een man.
Referring to himself.
En in die gelijkenis verwijst hij naar zichzelf.
Who went into a country to set up for himself a kingdom.
En die man die ging naar een land toe om voor zichzelf een koninkrijk te vestigen.
And after he left.
En toen hij weer vertrokken was.
The inhabitants got together.
Toen kwamen de inwoners samen.
And they said, we will not have this man reign over us.
En die inwoners die zeiden, wij willen niet dat deze man over ons heerst.
We don't want to be a part of his kingdom.
Wij willen geen onderdeel zijn van zijn koninkrijk.
We don't want him ruling over us.
Wij willen niet dat hij over ons heerst.
We don't want him as our master.
Wij willen hem niet als onze heerser.
We don't want him as our king.
Wij willen hem niet als onze koning.
So crucify him.
Dus kruisig hem.
That's why man put Jesus on the cross.
Dat is waarom de mens Jezus aan het kruis nagelde.
Now isn't it interesting?
Is het niet interessant nu?
That we have a gospel.
Dat wij een evangelie hebben.
That comes along and says, I'm a sinner.
Dat komt en zegt, je bent een zondaar.
Jesus, I need your forgiveness.
En ik zeg, Jezus, ik heb uw vergeving nodig.
I need a savior.
Ik heb een redder nodig.
Be my savior.
Wees mijn redder.
Wash me, cleanse me.
Was mij, reinig mij.
But let's get one thing straight.
Maar laten we één ding meteen duidelijk gezegd hebben.
I will not have you rule over me.
Ik wil niet dat u over mij heerst.
Now we don't say it in so many words.
Dat zeggen wij niet met zoveel woorden.
We just don't preach this side of the cross.
Maar we prediken gewoon niet die kant van het kruis.
And yet Peter says.
En toch zegt Petrus.
False teachers.
Valse leraars.
Are those that deny Jesus Christ ownership.
Zijn degene die Jezus zijn eigendomsrechten ontkennen.
They deny the master.
Ze ontkennen de Heer.
Who bought them.
Die hen gekocht heeft.
You see, if you've never given your life to God.
Zie je, als jij nog nooit jouw leven aan God gegeven hebt.
You are destroying the entire work of Calvary.
Dan maak je eigenlijk het hele werk van Golgotha kapot.
Because you are getting what you want.
Want jij krijgt wat jij wil.
And God does not get what he wants.
Maar God krijgt niet wat hij wil.
You get your forgiveness.
Jij krijgt jouw vergeving.
But he doesn't get the car.
Maar hij krijgt niet jouw leven.
We deny him the right.
Hij krijgt niet de auto. Wij ontkennen hem zijn recht.
And yet my Bible says.
En toch zegt mijn Bijbel.
That he might receive the reward of his suffering.
Opdat hij de beloning van zijn lijden zal krijgen.
Can you imagine giving somebody a reward?
Kun je voorstellen dat je iemand een beloning wilt geven?
Let's say Chris is my best friend.
Laten we zeggen dat ik David zijn beste vriend ben.
And he lives right next door to me.
En ik woon naast David.
And my house is in need of painting.
En mijn huis heeft een likje verf nodig.
And I'm telling Chris, oh, I can't afford it. It's so expensive.
En ik zeg tegen David, ik kan het niet betalen, David. Het is zo duur.
I don't know what I'm going to do.
Ik weet niet wat ik ga doen.
And Chris said, you know, I'm a painter.
En zegt David, ik ben een verver.
But Chris,
een schilder.
I can't afford to pay you.
Zegt hij, maar David, ik kan je niet betalen.
Don't worry about it.
Maak je geen zorgen.
I've got 2 weeks vacation coming up.
Ik heb 2 weken vakantie die ik ga krijgen.
And because we're friends, I will donate that time to help you paint your house.
En omdat we vrienden zijn, zal ik jou de tijd geven om dat huis te verven, te schilderen.
He shows up every single morning.
En David komt en schildert mijn huis.
We work together all day long for 2 weeks.
En we werken samen heel de dag aan dat huis, aan het schilderen.
He keeps reminding me.
En vervolgens blijft hij mij eraan herinneren.
Remember, David, I'm doing this because I love you.
Ik doe dit omdat ik van je hou.
I don't want any payment.
Ik wil geen betaling.
And it's almost the last day.
En het is bijna voltooid.
And I say to my wife.
Ik zeg tegen mijn vrouw.
Chris has been such a blessing.
David is zo'n zegen geweest voor mij.
He has saved us thousands of dollars.
Hij heeft ons duizenden dollars bespaard.
We've got to give him some sort of a gift of appreciation.
We moeten hem iets geven om onze waardering te laten zien.
I know he doesn't want anything.
Ik weet dat hij niks wil.
But we've got to show him some little token of our appreciation.
Maar we moeten hem toch iets van een teken van waardering geven.
And I say, I don't know what to get him.
Ik zeg niet ik weet niet wat hij wil.
My wife said, well, you know him better than I do. I don't know what to get him.
Ik zeg, ja, ik weet het ook niet. Wat zou hij willen?
So I say to my wife, why don't you call his wife and find out what he really likes?
Dus ik zeg van, laten we zijn vrouw bellen en kijken wat hij echt wil hebben.
No, better yet.
Nee, nog beter.
Find out what he really hates.
Zoek eens uit wat hij echt haat.
And so my wife calls Chris's wife.
Dus mijn vrouw belt de vrouw van David.
And I find out that he hates oysters.
En ik ontdek dat hij een hekel heeft aan oesters.
And so we go out to the fish market, a supermarket.
Dus we gaan naar de vismarkt.
And we buy 5 or 10 pounds or kilos of oysters.
En we kopen 5 kilo oesters.
And when we finally finish the house.
En als we vervolgens klaar zijn met dat huis.
I bring to Chris my offering.
Breng ik naar David mijn cadeau.
I say, Chris.
Ik zeg
thank
David.
Thank you so much.
Bedankt.
And he opens that thing and
Hier heb je een cadeau voor me. En hij zegt, wow.
He says, I hate that.
Ik heb een hekel aan oesters.
See, the Bible says that he might receive the reward of his suffering.
Weet je, de Bijbel zegt opdat hij de beloning mag ontvangen voor zijn lijden.
And the only thing he ever gets is sin.
En het enige wat hij krijgt is zonde.
The very thing that God hates.
Precies datgene wat God haat.
He's of purer eyes than to behold iniquity.
Zijn ogen zijn te zuiver om het onrecht te aanschouwen.
Sin has no benefit for God.
Zonde geeft God geen voldoening.
And yet most Christians, that's the only thing they've ever given to God.
En toch is dat het enige wat veel christenen aan God geven. hun
zonde. My Bible says he will see of the travail of his soul and he'll be satisfied.
Maar mijn Bijbel zegt hij zal het werk van zijn ziel, het loon van het werk van zijn ziel aanschouwen en voldoening vinden daarin.
The Bible says he loved the church and he what? He gave himself up for what? Her.
De Bijbel zegt hij heeft de gemeente lief gehad en zichzelf voor haar gegeven.
He died because he wanted a people.
Hij is gestorven omdat hij een eigen volk wil.
A people for his own possession.
Een volk tot zijn eigen eigendom.
A people that would partnership with him.
Een volk wat samen met hem wil optrekken.
In fulfilling his desire of reaching the nations.
Om zijn verlangens te vervullen om de natieën te bereiken.
And the reason the world is unevangelized tonight.
En de reden dat er zoveel delen van de wereld het evangelie niet hebben gehoord vanavond.
Is because a vast amount of Christians.
Is omdat er zoveel christenen.
Have only given God their sin.
God alleen hun zonde hebben gegeven.
And they've never given God access to their life.
Maar ze hebben God nooit de toegang gegeven tot hun leven.
And so God can't say, I want you to go here and I want you to go there and so on.
En dus kan God niet tegen hen zeggen, ik wil dat je daar naartoe gaat en dit doet.
You see, we fail to really understand the purpose of the cross.
We begrijpen ten diepste niet het doel van het kruis.
If we have one moment, let's take one other scripture.
Ik wil nog één schriftgedeelte lezen, tot slot.
The book of James.
Het boek Jacobus.
James chapter 4.
Jacobus hoofdstuk 4.
Verse 13, come now.
Vers 13.
You who say, today or tomorrow, we'll go into such and such a city, spend a year there, engage in business and make a profit.
Nu dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken.
Here is somebody deciding what they will do with their life.
Hier zien we iemand die een plan maakt voor zijn leven.
I'm going to leave this little town here in Holland.
Ik ga deze kleine stad hier in Holland, het dorpje, ga ik verlaten.
I'm going to go to Rotterdam or Amsterdam.
Ik ga naar Rotterdam of naar Amsterdam.
There's a university there. I need a better education.
Er is daar een universiteit, daar kan ik een betere opleiding volgen.
I want to get a degree in business.
En ik wil een graad in bedrijfskunde halen.
And hopefully I'm going to make a profit.
En ik hoop dat ik veel winst ga maken.
Nothing sinful about that.
Daar is niks zondigs aan, toch?
They're not talking about doing something illegal.
We hebben het niet over iets illegaals.
They're not talking about bringing drugs into the country.
We hebben het niet over drugshandel.
They're not talking about opening up some sort of sensual joint of some sort.
We hebben het niet over het openen van een stripteaseclub of iets dergelijks.
This is just an individual deciding what he's going to do with his life.
Dit is gewoon een individu die een plan maakt voor zijn leven.
I'm going to be a businessman.
Ik word een businessman.
Somebody else, I'm going to be a plumber, I'm going to be a doctor, I'm going to be a nurse, I'm going to be a whatever it is.
Of ik word een dokter, of ik word een loodgieter, of wat het ook zal zijn.
And then James says this.
Maar dan zegt Jacobus dit.
Verse 14, you don't know what your life will be like tomorrow.
Vers 14, u weet niet hoe uw leven er morgen uitziet.
Life is just a vapor.
Het is immers een damp.
One moment it's there, the next minute it's gone.
Het ene moment is het er, het andere moment is het weg.
It's like waking up in the morning and there's a fog, a smog everywhere. You can hardly see.
Het is net zoals wanneer je 's ochtends opstaat en je ziet een mist over het land.
And by lunchtime the sun has risen and the mist is gone.
Maar tegen de tijd dat het lunchtijd is, is de zon opgegaan en is de mist weg.
And so now James talks about the brevity of life.
En Jacobus heeft het hier over hoe kort het leven is.
It's gone before you realize it.
Het is over en voorbij voordat je er erg in hebt.
So he says instead.
En dus zegt hij in plaats daarvan vers 15.
Instead you ought to say.
In plaats daarvan zou u moeten zeggen.
If the Lord wills, I'll do this or that.
Als de Heer het wil, dan doe ik dit of dat.
In other words, I have no right to do this or that without knowing it's God's will.
Met andere woorden, ik heb geen recht om dit of dat te doen zonder dat ik weet dat het Gods wil is.
He says that sort of boasting is sinful, it's arrogant.
Hij zegt dat soort roemen, dat is zondig, dat is hoogmoedig.
To him that knows to do good and does not do it, to him it's sin.
Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde.
You see, the ultimate sin is living for yourself.
Weet je, de ultieme zonde is leven voor jezelf.
And it's denying God access to your life.
En dat is het ontzeggen van God van toegang tot jouw leven.
Maybe there's people here tonight you never really asked Christ into your life.
Misschien zijn er mensen hier vanavond die nooit Christus echt toegang hebben gegeven tot hun leven.
You don't have that assurance of salvation.
En je hebt niet die zekerheid van verlossing.
And I believe there's many of you that have never given God your life.
En ik geloof zeker dat er velen zijn hier die nog nooit hun leven aan God hebben gegeven.
I believe in the average church, at least in America.
In de gemiddelde kerk in Amerika.
I'm talking about an evangelical Bible-believing church.
En dan heb ik het over een evangelische Bijbelgelovende kerk.
I would say that 95% of the people have given God their assent.
Daarvan zou ik zeggen dat 95% van de kerk heeft God hun zonde gegeven.
And possibly less than 10% have given God their life.
Maar minder dan 10% heeft God hun leven gegeven.
It's your life that can be lived for God.
Het is jouw leven wat geleefd kan worden voor God.
Arise and let your light shine.
Sta op en word verlicht. Het is jouw leven.
Your sin can't shine.
Jouw zonde kan geen licht geven.
Your sin can't bear testimony.
Jouw zonde kan geen getuigenis zijn.
God wants you.
God wil jou.
Let's just stand to our feet.
Laten we gaan staan.
If God has spoken to you tonight.
Als God deze avond tot jou heeft gesproken.
There's going to be people that will pray on either side of the auditorium.
Er zijn hier in deze zaal aan beide kanten mensen die met je willen bidden.
I challenge you tonight not to leave here.
En ik daag je uit vanavond om hier niet weg te gaan.
Until you've made that decision.
Totdat je die beslissing hebt genomen.
Am I prepared to give God my life?
Ben ik bereid om God mijn leven te geven?
Am I prepared not only to accept him as savior but lord and master?
Ben ik bereid hem niet alleen als verlosser te accepteren maar ook als heer en meester?
Do I really want to bring pleasure to God?
Wil ik God echt plezier geven?
And for his pleasure we were created.
We zijn voor zijn welbehagen geschapen.
He only gets pleasure out of those that he owns.
Maar hij ontvangt alleen welbehagen van degene die hij als eigendom heeft.
And when he died on that cross,
en toen hij stierf aan het kruis,
he purchased you for himself.
Kocht hij jou voor hemzelf.
But he won't force his way in.
Maar hij zal niks forceren.
He's wanting a response.
Hij wil een antwoord van jou.
Like the bond slave of the Old Testament.
Net zoals de dienstknecht, de slaaf uit het Oude Testament.
Who after serving his master,
die nadat hij zijn meester een aantal jaar had gediend.
Had the opportunity to walk out a free man.
De gelegenheid had om als een vrije man weg te lopen.
But he could go back to his master.
Maar hij kon er ook voor kiezen om terug te keren bij zijn meester.
And say, master, you are the best master I have ever had.
En te zeggen, meester, u bent de beste meester die ik ooit gehad heb.
You've loved me and honored me.
U heeft mij lief gehad, u heeft mij geëerd.
You've provided for me.
U heeft voor mij gezorgd.
I've never been able to fault you.
Ik heb nooit een fout in u gezien.
You're the perfect master.
U bent de perfecte meester.
And even though I could walk out free.
En ook al kan ik weglopen als vrij man.
I want to give my life to you.
Ik wil mijn leven aan u geven.
And his master would take him to the door and punch a hole in his ear.
En die meester moest hem vervolgens meenemen naar de deur en een gat in zijn oor boren.
And he became a bond servant.
En vervolgens zou hij een dienstknecht zijn.
God is wanting you to say, thank you, Lord.
God wil dat je zegt, dank u, Heer.
You lifted me also out of a horrible pit.
U heeft mij opgetild uit een vreselijke put.
Out of the miry clay.
Uit de klei, uit de modder.
You set my feet on a solid rock.
U heeft mijn voeten gezet
you
op
put
een
a new
stevige
song
rots.
In my mouth.
U heeft een psalm in mijn mond gegeven.
You've changed my life.
U heeft mijn leven veranderd.
I will serve you because I love you.
Ik zal u dienen omdat ik u lief heb.
That's what he's looking for.
Dat is wat hij zoekt.
We're going to take just a moment of silence.
We nemen een moment van stilte.
I want you to make that decision tonight.
Ik wil jullie deze beslissing laten maken deze avond.
Just surrender your life.
Geef je leven over.
Present your body a living sacrifice.
Breng je lichaam als een welgevallig offer.
Holy acceptable unto God.
Heilig en welgevallig voor God.
That's what he's after.
Dat is wat hij zoekt.
Let's just bow our heads and take a moment.
Laten we een kort moment onze hoofden buigen.
Father, we thank you tonight.
Vader, wil u danken deze avond.
For sending your son.
Dat u uw zoon heeft gezonden.
Thank you, Lord, for forgiveness.
Dank u voor de vergeving.
Thank you for your grace.
Dank u voor uw genade.
Thank you for your mercy.
Dank u voor uw barmhartigheid.
But Lord, in return, we give our lives to you.
En Heere, we willen ons leven op onze beurt aan u geven.
With the words of that song, take my life and let it be.
En laat die woorden van dat lied waarheid worden. Neem mijn leven en laat het zijn.
Consecrated, Lord, to thee.
Geheiligd voor u.
Have your way, we pray.
Laat ons leven toegewijd zijn tot eer van u.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.